David die wil voor God een huis bouwen. En hij denkt dat hij daar goed aan doet. Hij denkt dat hij daar toch zeker de aangewezen persoon voor is om dat te doen. En toen ik op het woord godshuis googelde, toen kwam ik een van de eerste regels tegen die zeiden: als je een verblijf wenst in het godshuis, wees dan goed voorbereid. Toen ik even verder keek, toen bleek dat het om een oude kerk in België ging die verkocht was en waar een restaurant en een hotel in was gevestigd. En dat bracht mij eigenlijk ook direct bij vandaag en ook bij iets wat ik in mijn werk heel vaak tegenkom. En dat ik begeleid gemeentes om te kijken van kun je met elkaar een weg vinden naar de toekomst. En dat maakt soms dat je ook echt keuzes moet maken van voor het gemeente zijn of voor gebouwen. En dat bracht mij direct ook bij het thema van vanmorgen. Ja, maar wat is er dan aan de hand met het onderdak? Als er op internet al direct is te lezen, als je in een godshuis wilt verblijven, moet je goed voorbereid zijn. En ik dacht, ja, eigenlijk kunnen wij die woorden voor vanmorgen, ze zijn in een heel andere context geschreven, maar we kunnen ze wel meenemen. Want David, die zit na te denken. Want Nathan de profeet, die is bij hem geweest. David denkt na over het godshuis. En hij ziet zijn leven aan zich voorbij trekken zoals Nathan het hem heeft geschetst. God, die hem bij de kudde, bij de schapen vandaan heeft geroepen, omdat God een andere bestemming voor zijn leven had. Niet alleen herder van de schapen, maar herder van een volk. En het zal niet altijd zachtmoedig zijn geweest zoals dat is gegaan. Want David die heeft eerst een paar jaar in de gunst van Saul, van de koning, geleefd. Maar daarna werd hij een verschoppeling. En 's morgens stond hij op en had hij een aantal mannen om zich heen. En wist misschien soms 's avonds niet waar zijn hoofd te rusten zou liggen. En hij heeft de strijd gewonnen van heel veel groepen, heel veel stammen om hem heen. Want we weten uit de geschiedenis dat het grondgebied van het volk Israël onder David en later onder dat van zijn zoon Salomo zo groot is geweest, zo groot is het daarna nooit weer geweest. Dus God heeft hem gezegend en dat is ook wat we gelezen hebben. Ik heb je de overwinning gegeven. Ach ja, en zo heeft hij stukje bij beetje het land veroverd. En God zegt, dat heb ik niet zomaar gedaan, maar daarmee heb ik mijn volk een plek gegeven. Een plek waar ze rust kunnen hebben. Een plek waar ze mogen wonen. Waar ze niet elke keer bang hoeven te zijn om verdreven te worden. En dat heb ik ook gedaan, David, door jou de macht te geven. Maar ook door de rechters aan te stellen. En David heeft ook de stad Jeruzalem ingenomen. Een stad op een berg. En daardoor is het bijna een onneembare vesting. En hij heeft ervoor gekozen om daar te wonen. Niet alleen omdat het een onneembare vesting is, maar ook om van het geharrewar van stammen onderling af te zijn en een andere plek te kiezen dan een van de bestaande. En in Jeruzalem, daar heeft David ervaren dat hij daar mocht wonen. En het ging hem zo goed dat hij een huis, een paleis voor zichzelf ging bouwen. En dat paleis was van cederhout. Nou, wij kennen tegenwoordig ook nog het cederhout. Het is heel licht hout, maar er blijkt een soort olie in te zitten waardoor het heel lang meegaat. Nou, dat hadden ze in die tijd dus ook heel goed in de gaten en ze gebruikten dat cederhout om een duurzaam verblijf te maken. En zo zat David in zijn paleis en hij dacht na over God, de Heer die hem dat wat hij tot nu toe had bereikt had gegeven. En hij zegt, God, de ark van God die staat in een tabernakel, die staat in een tent en ik woon in zo'n mooi paleis. Ik zal voor God ook een huis bouwen. Ik zal zorgen dat er een tempel komt waar ook hij aanbeden kan worden. En dan komt Nathan. En Nathan zegt, God die zegt, wil jij voor mij een huis bouwen? Wil jij dat doen? Maar ik heb toch nooit in een huis gewoond? Ik ben altijd meegetrokken met mijn volk. Het volk kwam bij elkaar om God te aanbidden in een tent, in een tabernakel. Maar, zegt God, ik ben niet een God die in een huis moet wonen. Ik ga altijd met mensen mee. Ik ben meegetrokken, zodat jij hier koning kon zijn. En wat we merken is eigenlijk ook dat we zijn op een omslagpunt in de geschiedenis van het volk van Israël. Want God die zegt niet aan David toe dat hij een tempel moet bouwen. In een ander gedeelte van de Bijbel staat daarover weer iets anders. Maar waar we nu ons op willen focussen is dat God zegt, ik ben steeds meegetrokken. En ach, dat huis David, dat ga jij niet voor mij bouwen. Dat gaat je zoon voor mij bouwen. En je zoon, daar gaat het om, want die zal toekomst hebben. Ik heb jou een gelofte gedaan. Ik heb Saul laten vallen, maar ik heb jou toegezegd dat ik jou nooit zal laten vallen. En dat zal ik laten zien. Maar je zult het moeten geloven, David, want jij zult het niet zien. Maar ik beloof je dat je zoon koning zal worden. En dat je koningschap, je koningshuis eeuwig zal duren. De boodschap die Nathan hem geeft is niet dat hij een huis moet bouwen, dat hij niet iets zichtbaar of tastbaars maakt, maar Nathan reikt hem iets aan dat hij alleen maar kan geloven, waar hij alleen maar op kan vertrouwen. Het onderdak dat David wordt geboden is een onderdak bij God. Een groot rijk. Een groot rijk in een vast stuk land. Maar hij zal erop moeten vertrouwen. Hij zal steeds weer zich moeten herinneren dat God meetrekt met zijn volk. Dat God woont bij de mensen. En dat wat die tent, wat die tabernakel was, dat was wat er wordt genoemd een verschijningsheiligdom. En wat David wil doen, is er een woonheiligdom van maken. En God zegt hier heel duidelijk, ik kan aanbeden worden in het heiligdom, maar ik ga met mensen mee. David laat het duidelijk zijn, ik ga met jou mee, ik ga met je zoon mee, ik ga met mijn volk mee. En dat zal zo doorgaan. En daarin denk ik dat wij, hoe anders de tijd was van waar dit verhaal in speelt, waar wij weer aan kunnen haken en zeggen, ja, dat dak, dat letterlijke dak wat we hier ook boven ons hebben, dat kunnen we zo gemakkelijk door elkaar halen met waar het om gaat. Want ja, het woord kerk komt waarschijnlijk van kuriake. En kuriake is een Grieks woord wat vergadering of gemeenschap betekent. En het is zo moeilijk voor ons om dat soms van elkaar te onderscheiden. Om de kerk als gebouw en de kerk als gemeenschap, ja, dat loopt door elkaar heen. Dat is ja, in de laatste eeuwen zo vertrouwd voor ons geworden. Kuriake als kerk, als gemeenschap. En in die gemeenschap weet David dat hij dus, dat door eeuwen heen, dat koningschap van hem bewaard zal blijven. En dat is ook het mooie wat ik zo straks zei, dat we dus het Nieuwe Testament hebben. Want wij weten dat ook in de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament wordt gezegd, als je kijkt naar de geschiedenis, als je kijkt naar het geboorteregister van Jezus, dan zie je dat daar David als voorvader in tegen, dat we die tegenkomen. Jezus is een nakomeling van het geslacht van David en daarin heeft God zijn trouw bewezen. In hem. Van de Heer mogen wij zijn. En daarin is God trouw. Ja, en God is trouw. En wij ontmoeten elkaar letterlijk in een kerk met een dak boven ons hoofd. Want dat stenen huis, dat is ons zo vertrouwd. Zoals hier en op heel veel plaatsen in Nederland en door de hele wereld heen. Het is ons zo vertrouwd. Want wij voelen de wolk van gebeden, de wolk van lofprijzing. De wolk van voorbeden. Wij voelen het hier hangen. Maar dan is de vraag, zoals ik bij de voorbereiding las, Waar gaat het dan om? Gaat het om het ons vastklampen? Dat wij verlangen naar een stukje veiligheid. En dat we die veiligheid zoeken in dit huis, in deze kerk. Is het dat we die veiligheid zoeken en dat we eigenlijk dan daarin meer gericht zijn op onszelf? Of gaat het ons om een ruimte waar we werkelijk kunnen ontmoeten? Waar wij ons richten op God zelf. Het onderdak wat David wil geven aan God. Het onderdak wat God wil geven aan ons. Het onderdak van letterlijk thuis zijn, een huis voor ons geloof, maar ook een huis voor onze ziel. En daarmee komen wij aan iets wat verder gaat, waarin God met ons meegaat, waar we ook naartoe gaan. Dat wij het huis voor onze ziel bij hem mogen vinden. Ik las van Leo Feijen. Die verschillende boeken heeft geschreven over stilte zoeken, over rust zoeken, over God zoeken. En dat hij schrijft over zijn eigen zoon. Dat hij probeerde om de dingen van God, om de dingen van het geloof aan te reiken. Maar het drong niet door. En hij zei, ik heb mijn zoon los moeten laten toen hij op reis wilde gaan. Een half jaar lang, de wereld over. En hij nam heel weinig contact met ons op. En hij reisde naar afgelegen gebieden. En zijn zoon kwam vol geloof terug. Want hij zei, hij vond in de diepste eenzaamheid een nieuw dak voor zijn leven. Hij zegt, mijn zoon die vond onderdak. En zo is hij thuis in de heilige ruimte die God geeft. En zo is er een huis voor zijn ziel. En dat onderscheid, dat mogen wij denk ik met ons meenemen. Dat huis voor God, dat Gods huis, maar ook het huis voor onze ziel. De kerk, een thuis voor je geloof. Maar God die met ons meegaat. En dat we dat steeds voor ogen mogen houden. En dat we daarin ook naar de toekomst mogen kijken. En dat het ook soms ons helpt om te relativeren. Want de kerk die zorgt voor verbinding met elkaar. Die zorgt ervoor dat wij elkaar ontmoeten. Dat we aan het begin van de dienst aan elkaar vertellen van ja, hoe gaat het? Wat is er de afgelopen week gebeurd? Maar zijn er ook mensen die onze zorg en onze aandacht nodig hebben? Maar dan komt ook de vraag, als dat huis er niet meer is, hoe gaat het dan verder met de gemeenschap? En dat is denk ik een vraag die voor heel veel kerken relevant is op dit moment. En ik moest denken dus aan David. Ja, hij wist dat die tempel gebouwd zou gaan worden, maar wij weten ook dat we in het Oude Testament hebben gelezen dat hij is verwoest. En bij Ezra en Nehemia lezen we dat er weer de tempel wordt opgebouwd. En dat die tempel er was ten tijde van het leven van Jezus op aarde. Maar we weten ook dat hij in ongeveer 70 na Christus dat ook die tempel is verwoest. En daar is geen andere tempel voor teruggekomen. En daarin denk ik dat wij onze troost en onze kracht ook mogen weten dat God met mensen meegaat, ook als dat letterlijke Godshuis er niet is. Ik las van Etty Hillesum. Zij leefde een aantal jaren in het kamp Westerbork. Zij wist niet hoe haar leven zou gaan, maar zij had zoiets van, ik geef mij innerlijk niet over aan wat er buiten mij gebeurt. En op een bepaald moment heeft zij geschreven, en daar is zij ook steeds meer verder gegaan, dat ze zei, ik zou zo graag woorden willen. Woorden om in te wonen. Ik heb ze nog niet altijd gevonden, maar die woorden om in te wonen, daar kan ik mee verder. Ook als ik zelf geen huis heb. En volgens mij mogen wij die woorden om in te wonen, die mogen wij meenemen. Want die woorden om in te wonen, dat lezen wij in die belofte die aan David wordt gegeven voor het eeuwige koningshuis. Waardoor wij weten dat Jezus een nakomeling is van hem. Dat we in Jezus weten dat God trouw is. Dat hij met ons meegaat. En dat we zo mogen verblijven in dit Godshuis. En dat ik ook afsluit met de woorden waar ik mee begon. Dat als wij in het Godshuis willen verblijven, dat wij goed voorbereid mogen zijn. Dat wij weten waar het thuis is voor ons geloof. Maar ook dat we in hem weten waar het onderdak is voor onze ziel. Amen.